Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hallo Maarten.
Hallo Kees.
Hallo, ik kijk naar jou en jij ligt weer in een bed, in een hotelkamer.
Ik lig weer in bed.
Ja, maar niet ziek deze keer, maar wel, weet je?
Nee, ik heb spierpijn. Want ik ben nu dus een serie aan het draaien en ik heb de hele nacht een vechtscène opgenomen.
De hele nacht een vechtscène opgenomen?
Ja, en ik ben gewoon helemaal...
Gebroken?
Ja, ik ben helemaal niet sportief. Dus
nee.
Ik vecht helemaal niet normaal in mijn leven. Dus ik ben echt gebroken. Ik ben een I'm a broken man.
You're a broken man. Maar we gaan toch gewoon over videogames praten.
Yes. Hey.
Rugje recht, recht je rug. Rugje. En rugje recht en recht je rug.
Rugje.
En let's go.
Let's go.
Ja, Maarten, hoi hoi. Ja. Nou, vertel even meteen, want ik wil alles horen over die vechtscène in de nacht.
Ja,
waar is het? In België weer?
In België ben ik aan het rijden voor Arcadia.
Arcadia.
En nu weet ik natuurlijk niet hoe ver ik in spoiler territory kan gaan zitten. Aan de andere kant, hoeveel mensen horen dit nou?
Ja.
En de mensen van Arcadia, van die serie, horen dit helemaal niet.
Nee, dus precies. En onze luisteraars zijn heel goed in het bewaren van geheimen.
Exact,
ja.
Exact. En die kijken er toch niet naar. Dus het maakt allemaal niet
ook
uit.
Ook dat. Dus het zijn echt twee stromen die nooit samenkomen hier. Dus we kunnen hier gewoon alles...
Precies. Ja, dat water zal nooit mengen van de rivieren. Ik heb dus in de laatste aflevering... dat mijn personage in een groot gevecht terechtkomt. Tegen vijf soldaten. Dus ik moest gewoon even mijn Jackie Chan Bruce Lee channelen.
Had je dan een soort van vechtregisseur daarbij? Een soort expert? Die ging zeggen,
dat doe je dan al maanden. Want ik denk vijf maanden geleden maakten we een basischoreografie voor dit gevecht. En nu kom je op de locatie en dan is het toch... Oh ja, daar staat een muur en dit werkt niet en blablabla.
Ja.
Dus dan pas je het een beetje aan. Maar wat wel grappig is, de echte regisseur, dus niet de vechtregisseur, maar de echte regisseur, die wilde nog wat meer poppetjes erbij. Er moet nog een zesde persoon bij die jou ook aanvalt. Maar het was gewoon een figurant. Dus er werd gewoon een beetje de meest sportief uitziende figurant. Oké, jij ook. En toen ging hem één keer repeteren. Kreeg ik echt zo'n vuist in mijn gezicht.
Van die figurant?
Ja, en toen dacht
Jesus.
Ik... Ja, Jesus Christ, jongens, je moet niet een figurant dan laten.
Nee.
Maar goed, dat foutje had ook... Nee, dat had ik... Want de rest waren echt stuntmannen. Dat waren gewoon echt stuntmannen.
Ja, het is een kunst.
Het
een
is
vak apart.
Echt,
ja.
Het is echt een kunst. Ja, een vak apart. Want je moet toch echt wel... Ja, een beetje normale vechtscène... kost je toch echt wel 3-4 uur.
Ja.
Vanuit elke hoek er steeds. Maar... Dus ik ben helemaal kapot.
Ja, gebroken.
Het is iets in mijn rechterschouder.
Oh jee. Ja, wel, het is ook de leeftijd, hè, Maarten?
Het is mijn leeftijd. Ik ben fucking 40. Ik moet geen vechtscènes meer doen.
Nou ja, ofwel. En dan gewoon maar accepteren dat je af en toe met een zure schouder wakker wordt.
Of in ieder geval voorbereid, weet je wel?
Ja.
Gewoon à la John Wick. Gewoon even een jaar trainen. En dan,
even een jaartje
en
trainen.
En dan zo'n vechtscènetje doen.
Ja. Ja.
Dat
maar
kan.
Ja.
Maar ja. Maar dat duurde dus tot... Want we hadden de draaidag tot 3 uur 's nachts. Het was... We gaan uitlopen tot 4 uur. We gaan uitlopen tot 4 uur. Nou, dan ben je in je hotel, blablabla. Dus ik ben lekker lucide, laat ik het zo zeggen.
Precies. Ja, je bent hier.
Vandaag.
Ja.
Ik ben er.
Ja.
Ja.
Ah,
en jij, ben jij gebroken of juist helemaal niet?
Nee. Ik had eigenlijk heel fijn weekend. Lekker lang weekend met het gezin. Met Hanna was vrij en Nella was thuis. En we zijn gisteren naar een... Ja, je hebt in Amsterdam van die soort van speel... Ja, een soort helse speel... Pits, weet je wel?
Monkey Town, toch?
Ja, Monkey Town en Ballorig. En je had vroeger ook Tunfun, volgens mij. Tunfun. Ja, dat zijn van die helse plekken waar je dus met je kind naartoe gaat. Ik ben er dus nooit geweest, want het gaat ergens naartoe dat ik daar niet heen ben geweest. Maar dat zijn een soort van, ja, ik stel me vooral het geluid voor. Een soort constant gekrijs en geluid van kinderen die op de hoofden van andere kinderen stampen en ballen die door de lucht vliegen. Gewoon echt de hel. Maar er is dus in Amsterdam-West een soort van meer smaakvolle, kleinere kinderspeelplaats. Waar ze dus allemaal soort van sets hebben gebouwd. Ja, nee, maar heel rustig. En je hebt ook een tijdslot. En ze hebben allemaal sets gebouwd met zeg maar... Je hebt een kapper, je hebt een pizzeria, je hebt een cel, een politiebureau met een cel met een soort van luik waar je door kan ontsnappen uit die cel. En dan kom je uit op de bouwplaats en dat is ook weer een hoek. Dus er is een hotel, er is een supermarkt en alles is echt super stijlvol en leuk gedaan. Daar was ik gisteren. Dat was eigenlijk heel erg, ik heb geen, ik ben niet op een trampoline terechtgekomen of zo. Het was heel, heel rustig.
Heel verder, beschaafd.
Ja.
Dat was fijn.
Ja, was echt heel leuk. En het was heerlijk weer hier. Dus ik vind het zielig dat jij de hele tijd in de nacht in België op een koude set staat te kung fu. Ja. Alhoewel dat natuurlijk ook wel zo'n...
Ja, was het maar zo'n feest. Was het maar echt kung fu. Ik ging ook zo tussen de takes door. Soms met die stuntmannen dan even bullet time inzetten. Of even echte kung fu moves maken.
Ja.
Dat was erg leuk. Maar deze stijl is wat rauwer van mij.
Ja, precies.
Ja.
Meer brawlen.
Brawl.
Ja, en als we dan toch het bruggetje gaan maken. Ik heb toch ook best wel wat kunnen spelen. Stiekem, tussendoor. Wel veel verschillende dingen, maar niet heel lang, zeg maar. Want ik in de laatste aflevering van vorig jaar was het volgens mij... We hadden het over onze goede voornemens. Ik was dus van plan om wat meer, zeg maar, genres aan te gaan spreken... die ik nog niet zo vaak had bevoeld.
En waar ben je dan beland?
Even heel kort. Ik ben begonnen met een beetje strategy. Game Against the Storm. Vrij nieuw. Staat ook op Game Pass. Is een indie roguelite strategy game. Waarin je basis bouwt. En in vrij korte tijd bouw je eigenlijk een soort nederzetting. En dan is het ook klaar en word je weer doorgestuurd naar een volgende area waar weer allerlei andere, want de omgeving die speelt een hele grote rol. Ondertussen is het vrij traditioneel, zover dat ik weet, want het genre is mij dus niet zo heel erg bekend. Maar je hebt units, je hebt bevers, je hebt mensen, je hebt lizards, die hebben allemaal hun eigen kwaliteiten. Je bouwt een houthakkershut, nou daar moeten de bevers dan, kunnen die het beste in. En je hebt een foraging, dus eten verzamelen hut die je bouwt, daar kunnen de mensen het beste in, dat is zeg maar echt absolute baseline. En er is een koningin. Daarvoor ga je op pad om haar tevreden te houden en resources te verzamelen voor de grote stad die ergens ver weg is. En zij geeft je af en toe boons. Dus als je een bepaald doel hebt bereikt, krijg je een boon. Waardoor bijvoorbeeld je een grotere kans hebt om bepaalde resources te verzamelen. Bepaalde dingen sneller gaan, et cetera, et cetera. En daar zit een beetje dat roguelite element. Dat je dus keuzes kan maken in welke richting je beeld eigenlijk maakt. Maar ik ben al, ik wil het kort houden, want ik heb heel veel andere dingen gespeeld waar ik het langer over wil hebben. Want ik merk toch dat dit genre voor mij wel echt pittig is. Strategy.
Ja.
Het wachten. De voorspelbaarheid van, dit huisje is straks gebouwd en dan gaat het dit maken. En het is heel erg... Het is een beetje spreadsheet-achtig. En wat ik ook begrijp, dat mensen daar enorm van kunnen genieten. Dat je gewoon watching the numbers go up, weet je wel. En je ziet gewoon die poppetjes lekker werken. En je hebt heel erg het overzicht, helemaal als het wat uitdagender wordt. Dat je dan denkt, nu moet ik echt gaan opletten. En dan lukt het ook, weet je. Dat begrijp ik heel goed. Maar het is denk ik voor mij toch niet echt helemaal weggelegd. Alhoewel, ik wil het nog niet opgeven. Want ik heb dit anderhalf uur gespeeld. Dat is natuurlijk heel weinig voor zo'n soort game. Misschien moet ik gewoon... weer iets anders proberen komende week, als ik er tijd voor heb. En kijken of deze zoektocht naar de strategy game, die wel echt meteen al binnen het uur... Want dat vind ik wel een beetje anderhalf uur. Dat is voor mij een beetje de tijd dat een game soort van moet grijpen wel.
Ja. En dit is dus ook heel... Ik zit nu een filmpje op YouTube van te kijken. Dit is dus heel erg het genre strategy van... Moeilijk uit te spreken woord, hè, in het Engels.
Strategy, ja, zeker.
Strategy. Het is dus heel erg... hoe noem je het? Building? Sim City Building of zo? Je bouwt heel erg... Ja, hoe heet zo? Zeg maar zoals Civilization, Sim City, Knights and Merchants, dat soort
dingen. Precies, je hebt gewoon een ja, een area en daar zet je huisjes op neer. Die worden dan gebouwd. Daar zit een timer op, dus dat duurt dan een minuut of twee. Weet je wel, in de tussentijd kan je dan voor kiezen om, het, om je area daaromheen wat groter te maken. Je moet heel erg je soort van je units, ja, goed inzetten. Dat je ervoor kiest, oké, ik ga nu een beetje focussen hierop. Dan zorg ik dat dat, nou ja, het, en mensen worden gelukkig of ongelukkig, weet je wel. Je kan ze ook, dus dat is een beetje dat SimCity element. Dat je een weet ik veel, een fontein bouwt. En dan worden ze blij, weet je
worden
wel.
Worden ze blij, ja.
Of een bankje ergens neerzetten. Ja, dat vinden ze prachtig.
Ja, het nodigt vaak ook uit tot sadisme. Dit soort spellen, zeg maar, bij een, hoe heet het nou? The Sims. Heb je The Sims ook gespeeld?
Ja, ja, heb ik vroeger wel best wel een tijd, die eerste. Ja, en toen inderdaad, ja. Zo'n zwembad bouwen en dan gewoon het trapje weg.
Hey. Ja. En verzuipen ze dan.
Ja, ja, dan verzuipen ze en blijven ze zwemmen totdat ze niet meer kunnen. En dan is het klaar. Ja. Ja.
Zo leuk. Ik zag eens in zo'n Martel-compilatie dat iemand iemand zat in een huis en die persoon maakte steeds dat huis kleiner, die muren. En uiteindelijk was het nog maar 1 vierkante meter met een raam erin en een telefoon dat die persoon een pizza kon bestellen. En dan kwam de pizzabezorger aan, maar er was geen deur. Dus dan stonden ze zo heel existentieel met een raam ertussen.
Oh god.
En die persoon ging ook dood.
Mooi. Ja, het is ook wel mooi. De Sims dan, het is inderdaad dat soort van... Jezus.
Veel moeilijke woorden vandaag. Ja.
Jeetje. Strategy existentiële crisis. Dat menselijke, dat hele soort van hele banale ding. Dat je gewoon ergens vast zit en dat je dat iemand aan kan doen. En dat het toch een character is. Ja. Omdat ze niet echt, ze spreken niet echt een normale taal. Maar goed. Sims is, moet ik misschien ook wel eens checken eigenlijk weer eens. Hanna is echt gek op. Dus misschien
ja, eens, veel mensen in mijn omgeving. Ik heb het nooit. Ja, alleen die eerste is er 20 jaar geleden wel eens bij iemand gedaan. Same. Maar het is ook mij helemaal ontgaan. Maar het is toch wel fascinerend dat mensen, kinderen, toch vaak dingen gaan martelen. Ik denk, ik denk dat elk kind ook wel eens iets, een dier, zeg maar, een mier of zo.
Ja.
Toch? Niet alleen psychopaten doen dat.
Of het gebeurt een keer en dat je dan ineens realiseert van, hij beweegt niet meer. Dat is het ook wel een beetje.
Oh ja.
Nou, dat zit wel ergens in de mens om dat soort dingen te...
Zeker,
te doen, dat blijkt maar weer.
Ja, blijkt maar
weer.
Ik ben weer even terug Hyrule ingegaan.
Oh, echt?
Ja, echt.
Je hebt je Switch mee.
Ik heb een Switch mee namelijk. Ja. En ik weet niet, ik had vorige keer al verteld dat ik alle tempels had gehaald.
Ja, precies.
Had ik toen al verteld wat je daarvoor beloning voor kreeg?
Maar dat ben ik weer vergeten. Krijg je dan een pakje?
Ja. Je krijgt het pakje van King Raru. Dus je cosplayt eigenlijk als King Raru. En dat pak kan je dan weer ook helemaal upgraden. En soms, maar niet.
Maar wat is de skill van het pak?
Niks. Dat je er als King Raru uitziet.
Dus
dat,
puur,
dat staat
puur,
er ook.
Aesthetic.
Ja, want Zelda heeft daar een handje van. Ja. Want bij Breath of the Wild, als je dan alle 900 Koroks vond, dan kreeg je een gouden drol.
Is het niet een beetje... Ja, precies, ja. Is dat niet een beetje suf, eigenlijk? Zou je niet willen dat je dan, weet ik veel, kan vliegen of zo? Weet je?
Ja, ik vind het... Het is en suf, maar dat vind ik ook...
Stamina of iets echt
iets
uitzonderlijk vet. Je wilt toch een reward? Meer dan puur en alleen visueel? Of vind je dat juist...
Ja, dat vind ik eigenlijk wel goed. Dat vind ik wel mooi zen eraan. Dat je denkt, kijk, die 900 Koroks vinden is natuurlijk... Ja, welke gek doet het nou? Het is natuurlijk een idioot karweitje. En dat je dan voor dat idioot... Ja, dat je dan een gouden drol krijgt. Dat je natuurlijk de eerste persoon die dat heeft gevonden een week na release of zo. Dat moet toch wel...
Ja.
Ook een beetje een glimlach op zijn gezicht van, ik krijg een gouden drol. En het is ook wel leuk dat die gouden drol is voor die Hestu heel veel waard.
Ja, precies.
Dus ik vind het wel weer grappig. En hierbij kun je hem dus wel upgraden, dat pak. Dus je hebt er op zich nog wat aan. En sommige mensen, maar echt, ik denk 1 op de 100 NPC's, die reageert ook anders op je, weet je. Die zegt dan, Oh, je hebt...
Zie jij er raar uit?
Zie jij eruit als een rare geit?
Een rare geit.
Want niemand kent Raoul natuurlijk. Eigenlijk
nee, duizend jaar...
Duizend jaar geleden.
De gast is al duizend jaar dood.
En toen dacht ik toch, ik start hem weer op. Ik zat weer in Hyrule. En toen zag ik toch op mijn map met het heldenspoor toch een paar gebieden. Hey, daar ben ik eigenlijk helemaal niet geweest. Ja. Ben ik nog helemaal niet, terwijl ik alle fucking tempels heb gehad.
En je hebt niet eens gefast traveled. Dus je hebt ook... Want dan kan je natuurlijk best wel, als je fast traveled, kan je nog best veel overslaan van de map. Maar jij bent nog steeds niet aan het fast travelen. Nou, of begint er nu toch wel fast travel?
Okay. Ja, dat begint er. Ja, maar dan toch nog met... dan denk ik, oké, als ik van daar naar fast travel, dan kan ik van daar mooi naar mijn eindbestemming. Dus ik maak er toch nog een tochtje van.
Ja.
Maar nu dacht ik...
Eigenlijk denk ik... Sorry.
Nee,
dat als we het toch over fast travel hebben, want ik ben ook nog steeds Avatar aan het spelen. Dus eigenlijk is dat de mooie middenweg, vind ik, met fast travel. Dat je je maakt er helemaal in dat soort games waarop je gewoon op de kaart kan zien, oké, er is wat te doen. Ergens tussen, weet je wel, als je echt bizar ver moet, dat je gewoon de helft of driekwart van de weg fast travelt. En dan kijkt, oké, dan plan je een beetje route uit langs wat interessant uitziende punten op de map. Weet je wel, dat is eigenlijk jezelf the way,
een beetje,
denk ik.
Ja, precies. Een beetje zo middenweg. Eigenlijk, ik bedenk me nu dat mijn fast travel obsessie of mijn... Niet fast travel obsessie. Dat is echt door Dark Souls gekomen.
Ja.
Want daar kende ik die mechanic eigenlijk voor het eerst. Dat je echt moet reizen voor je.
Ja.
Voor je shit.
Voor je shit. Souls.
En dan op een gegeven moment. Ja, en op een gegeven moment krijg je dan vanaf een Orlando. Of hoe heet dat gebied? Krijg je dan. Dan kan je tussen de bonfires gaan travelen.
Ja, precies. Ja.
En toen verloor het spel een beetje iets voor mij.
Ja, snap ik. Ja, had ik ook wel. Ja.
Ja,
alhoewel, dan is het nog steeds. Ik bedoel, die bonfires helemaal in de eerste Dark Souls zijn best ver uit elkaar. Weet je, en zijn ook best wel omgeven door gevaar overal.
Als je er eentje hebt gevonden, wat een opluchting zeg.
Ja, dat gevoel is nergens mee te vergelijken. Dat is ook in geen enkele latere Souls of geen enkele eigenlijk van hun games hebben ze dat op die schaal zo keihard gedaan. Dat je echt denkt, oh my god, ben ik er nog steeds niet?
Ja. Ja, Bloodborne heeft het nog wel een beetje.
Ja,
Bloodborne
is waar, ja, klopt.
Is eigenlijk nog meer een vervolg op Dark Souls dan Dark Souls 2 en 3.
Ja, ja.
Qua feel. Maar nu mijn laatste doel bij Tears is... Ik dacht, nu ik dat King Raru pak heb, ik denk, dan moet wat zijn als je dan weer naar Ganondorf gaat.
Ah.
Want dan beleef je de strijd echt weer als Raru tegen Ganondorf. Dus ik denk, iets zijn.
Ja, dat moet wel.
Ja.
Nou ja, het is heel grappig dat Ganondorf dan denkt van... Is dit nou iemand in een Raru-pak die mij komt verslaan?
Gewoon een domme
dude
cosplayer.
In een cosplay.
Ja.
Ja, ja dat is, wat zal hij denken? Van, hè, wat is dit voor rare situatie waar ik nu weer in verzeild ben geraakt? Ja, zo gek hè, dat je die... Bij zo'n game die dan de save... game, de laatste save is gewoon vlak voor de final fight, weet je wel? Dus dan heb je hebt voor je gevoel eigenlijk de wereld al gered, maar dan ga je toch weer even terug in de tijd. En dan kan je inderdaad op die manier weer even alles anders aanpakken en dan opnieuw de wereld redden. Met andere voorwaarden. Zoals bijvoorbeeld een pak van degene die ooit ook poging heeft gewaagd. 1000 jaar geleden.
Zou wel een leuke een soort Black Mirror aflevering het idee dat ieder leven heeft zo'n save point waar je altijd naar terug kan keren.
Ja. Vlak voor je dood is dat dan misschien? Of
gewoon de laatste dag waar je eigenlijk geen reet aan hebt.
Ja, precies. Ja.
Kan je nog alle sidequests even afvinken?
Precies,
in je leven. Kan je die persoon nog even bellen?
Ja.
Of dat.
Eén dag dan. Ja, jezus.
Eén dag.
Ja.
Eén dag.
Ja, poeh. Wat een dag zal dat zijn.
Ja. De dag dat je sterft. Hij gaat komen. Hij komt.
Zeker voor ons allemaal, lieve luisteraars. Allemaal.
Ja. Die ene dag. En als hij aanbreekt, weet je misschien nog niet dat hij is aangebroken.
Nee, wie weet is het vandaag.
Hoe is het vandaag? En dan luister jij naar de
videogame show.
Ik zei onze oude naam nog. Maar de videogame show op je laatste dag. Ja, dat
het is een hele eer. Er zijn meer echt veel verschrikkelijkere podcasts die je op je laatste dag kan luisteren.
Ik vind zo'n hele goede grap van Louis C.K. die dan zegt tegen zo'n theater... Hij speelt voor een theater van, weet ik veel, 3000 mensen. Zegt hij, van alle deze mensen die hier zijn er gewoon een aantal dit jaar dood. Ja. Gewoon statistisch gezien moeten er een paar overlijden. En die hele zaal ligt in een deuk. Dat is wel erg grappig eigenlijk. Ja. Dat idee.
Dat is het leven. Ja, goed.
Maar dat was mijn Tears of the Kingdom avontuur.
Ik ben ook nog aan het avontuur. Ja, had ik nog één dingetje over te zeggen, want dat is wel heel grappig van die game. Wat ik ook goed vind, je hebt dus heel weinig storage voor je spulletjes, zeg maar, die je gathert. En dat is ook omdat je, dus je kan overal planten en dieren en dingen harvesten eigenlijk, door te schieten of te plukken en dat soort dingen. Maar je hebt dus heel weinig inventory space eigenlijk, omdat je als Navi, je hebt heel veel respect voor de natuur. Je hebt heel veel respect en je gaat niet dingen pakken die je niet nodig hebt. Dat is het idee. Dus als je een quest hebt om een bepaalde basis om te gooien, weet je wel, echt een grote strijd aan te gaan, dan ga je even wat verzamelen, dan bak je dat, dan kook je dat op een plekje. Gebruik je goede ingrediënten, want daar zit ook een heel groot verschil tussen. En dan ga je op pad met wat je hebt gekookt, weet je wel? Want je hebt respect voor de natuur. Ding is alleen, de game heeft een crafting systeem. En ik verzamelde een heel goed crafting recipe door bepaalde sidequests te doen. En waardoor ik echt een hele goede chest gear kon krijgen. Gewoon de soort van de main gear, waardoor mijn health echt in één klap twee keer zo hoog werd. Mm-hmm. Ik op pad om de drie exquisite, dat is de volgens mij één na hoogste vorm, zeg maar kwaliteit van ingrediënten. Ik op pad om die te zoeken. Ik moest een bepaalde vrucht hebben. Die was op zijn best in een bepaalde area, ergens op een sky island. Ik daar naartoe en het moest ook nog regenen, weet je wel. Dus ik moest wachten tot het regende, helemaal prima. Was hartstikke tof, weet je. Ik dacht, oh, nu regent het, nu ga ik er snel naartoe. Ondertussen wat sidequests doen in die area en dan wachten op de regen. Naar die sky island, ding plukken in de nacht. Voorzichtig plukken, dat moet ook. En hetzelfde gold voor een ander soort hars of een soort bark, schors. Nou, de derde was een tand van een bepaald beest, een viper, wolf. Soort predators die op zich jou wel aanvallen als je in de buurt komt, maar je kan ook wegrennen. En dat ingrediënt, die tand, was zo bizar moeilijk dat ik echt iets van, ik denk wel 80 van die wolven heb moeten neerschieten. Alleen maar om die rare tand te vinden.
Oh mijn god.
Ja, dus zeg maar daar was de game ineens, brak eigenlijk alles stortte in elkaar. Wat ze zo zorgvuldig hebben geconstrueerd. Want dat is echt goed gedaan. En zo voelt het ook. Weet je moet wachten tot het regent. Dat is gewoon hoe het is. Maar in dit geval was het gewoon een drop die gewoon heel zeldzaam was.
Ja, en, dat past dan helemaal niet in het. Nee. Hoe je me tot nu toe over die game hebt verteld. Dat je dan zo gamey moet gaan zitten wachten.
Ja, dat was de eerste keer dat ik echt dacht van, hé, waarom hebben ze dit nou zo gedaan? Want je moest dan een mature Viperwolf zijn. Ik heb zelfs nog een skill genomen, wat skill points in geïnvesteerd om die beter te kunnen herkennen, maar daar merkte ik helemaal niks van. Dus het moest wel in een bepaalde area en dan packs of three or more. Dus daar ging ik me op focussen.
Ja.
Maar het bleef nog steeds gewoon echt een hele zeldzame drop. Of ik heb iets gemist. Dat kan ook hoor, dat het aan mij lag. Maar ik had dus uiteindelijk gewoon dat hele area lag vol met vlees en tanden en dingen die ik allemaal niet eens mee kon nemen. Omdat mijn tasje natuurlijk vol zat. Omdat de game dat van je vraagt. Dus verder, het zegt ook wel weer wat. Zeg maar de uitzondering bevestigt de regel. Dat ik dacht, oh ja, het feit dat dit echt opvalt, spreekt ook wel weer voor de game. Dat verder in elke andere situatie dat totaal niet het geval was, dat het nu wel echt, dat je dacht, hé, dit klopt niet met het verhaal wat ze neerzetten. Dus dat.
Ja, drop rate klinkt heel om Pandoriaans.
Precies, ja. Maar uiteindelijk heb ik hem gevonden. Dat was wel weer echt groot feest. Ja.
Groot feest.
Groot feest.
Blij mee.
Echt blij mee. Hashtag blij mee. Hashtag thankful.
Vet.
Ja, vet. Dan heb ik nog één game. Ik heb eigenlijk nog twee games om over te praten. Ja, het is veel deze week. Eigenlijk drie zelfs.
Ja, nee, kom maar op.
Zal ik gewoon even door?
Ga lekker.
Eentje,
door,
ja. Maar daar wil ik eigenlijk volgende week wat meer over hebben, want dan heb ik hem uitgespeeld. Dat is It Takes Two. It Takes Two, Game of the Year winnaar 2021
volgens mij, ja.
Winnaar Game of the Year van de makers van ook, ik vergeet altijd die titel, Get Out, maar...
Brothers?
A Way Out.
En A Way Out.
Precies, ja, Brothers, ook van hun. Multiplayer, ja, want Hanna en ik hebben heel veel Baldur's Gate gespeeld. Daarvoor hebben we heel lang eigenlijk geen games echt samen, allebei met de controller gespeeld. Dus we hadden wel weer zin om zoiets te spelen. En deze staat ook op Game Pass. Dus die stond klaar. En ik dacht, laten we dat doen. En hele vette game. Maar ik heb er wel wat over te zeggen. Maar dat doe ik volgende week als ik hem uit heb gespeeld. Want ik wil nog even kijken waar het naartoe gaat. Want dat is bij deze game wel belangrijk. Omdat het verhaal...
Hoe lang duurt die ongeveer? Want ik heb het begin gespeeld. En dat vond ik heel erg mooi.
Ja, het is, ik denk, 1 uurtje of 10. Gok ik. Mm-hmm. Zoiets. En we zitten nu, denk ik, op 3/4. Ja, zoiets. Maar ik vond het wel... Nou ja, goed, ik heb er heel veel over te zeggen. Ik denk dat het voor... Want ik heb hem ook wel eens aangeraden voor, zeg maar, beginnende gamers. Maar ik vond ook... Af en toe is het best wel pittig. Vooral qua cameravoering, denk ik dan. Als je dan met de linkerstick die kamer moet besturen. Dat is toch best wel... Want het is eigenlijk gewoon een 3D-platformer met puzzel-elementen. De camera speelt daarin best wel een grote rol. Dat je, weet je, dat je loopt en dan rond kan kijken. Dat is toch zoiets waar veel... vroege gamers tegenaan lopen. Ik ben wel benieuwd hoe dat is voor mensen die... Omdat het toch wel een beetje gemaakt is, ook voor niet per se de meest doorgewinterde gamers. Ben ik wel nieuwsgierig naar. Maar,
ja, dat is ook verschrikkelijk. Ja, dat is echt heel moeilijk. Ja. En ook kies je inverted of gewoon. Want eigenlijk, als je nooit zou gamen, is inverted logischer. Ja. Maar ik denk dat bijna iedere gamer normaal speelt.
Normaal, ja.
Jij ook, toch? Ja, ik ook.
Ja.
Eigenlijk is het logischer. Eigenlijk is inverted logischer. Maar maar te zeggen, ik vind het zo fucked up als games niet die optie hebben om inverted.
Dat je het niet kan omdraaien.
Nee, mijn vriendin speelt namelijk altijd inverted. Okay. En soms kan dat niet. Ja, dan ben je eigenlijk weg.
Ja.
Dan kan je eigenlijk die game niet spelen.
Nee, precies. Want
als ik in haar Zelda game zit en dan merk ik ook zit in...
Word je helemaal... Game.
Want dan word ik dan alsof ik invalide ben. Is dat
precies.
Kan ik echt niet lopen.
Nee. Nee, precies. Maar goed, daarover volgende week meer. It Takes Two, want dan heb ik hem uitgespeeld. En ik ben heel benieuwd naar de ontknoping. Nog even een snelle tip. Omdat hij net is uitgekomen. Dat is, ik weet niet of je Celeste ooit hebt gespeeld. Dat is een van mijn favoriete 2D-platformers. Echt een super strak, super mooi gemaakte 2D-platformer. Is ook echt voor 1 euro of zo altijd in de sale. Vind ik geweldig. En zij hebben ter ere van het 6-jarig jubileum van Celeste nu een 3D-versie gemaakt. Heel klein en gratis. Wel alleen voor PC en Linux. Dus ook voor de Steam Deck. Helaas niet op de consoles of zo. Want het is gewoon een soort van team van 5-6 mensen die dat even voor de leuk eigenlijk in elkaar hebben gezet. En ik heb vanochtend een uurtje gespeeld en ik vond het echt heel erg tof. Ik zou eigenlijk naar de kapper gaan, maar die was ziek. Dus toen kon ik dit even snel nog spelen voordat we gingen opnemen. Heet Celeste 64 Fragments of the Mountain. En is te vinden op itch.io. De grote website voor indie games.
Kan je het ook op een MacBook spelen?
Misschien. Weet ik niet zeker. Ik betwijfel het. Maar misschien met een soort van wrapper, zoals dat heet. Dus dat je een soort van zogenaamd Windows draait op... je Mac, dat kan. Dat heet Wine, heet dat volgens mij. Zou je eens even moeten checken. Maar dan moet je wel weer ook een controller. Want het is wel echt een controller game. Het voelt heel erg als Mario 64 eigenlijk. Daar lijkt het heel erg op. Echt best wel heel moeilijk ook. Maar heel strak. Heel goede soundtrack. Echt, het lijkt gewoon een game die in 1996, 97 is uitgekomen. Zwaar geïnspireerd door Mario 64 en Banjo-Kazooie. Dat soort games, maar met soort van toch verder ontwikkelde controls en feel. Maar geen makkelijke game. Net zoals Celeste heeft ook een hele... Je kan hem uitspelen zeg maar op de soort van de vanilla levels, de normale levels. Maar binnen de levels kan je waanzinnig veel geheime levels vinden eigenlijk. En dat zijn dan heel vaak van die challenges zoals je ook in Mario games altijd hebt. Van die soort van in de ruimte hangende platforms, weet je wel. Die voor veel mensen favoriet zijn. Vind ik ook altijd heel vet. Dus van die hele lange soort van obstacle courses eigenlijk. Dat je gewoon het eind moet bereiken. En die je ook in 1 keer moet doen zonder checkpoints. Dus als je op PC in elk geval gamet of een Steam Deck hebt. Echt een aanrader en gratis. Dus... Oké, nu ben ik eindelijk aangekomen bij wat mijn hoofdmenu. Het duurde even, maar ik heb... Want zoals ik zei, ik heb dit jaar een aantal voornemens gehad... om strategy games en shooters wat meer te spelen. First-person shooters en fighting games.
First-person.
En toen dacht ik, ik begin bij Doom. Want Doom, ja, weet
the
je...
The Godmother.
The Godmother. Van ja. Eigenlijk van zoveel meer dan alleen shooters. Van, mm-hmm. ik was een beetje, en ben, een beetje shook eigenlijk. Want ik wist, de invloed van Doom is overal. Dat weet je gewoon. Mm-hmm. In zoveel opzichten. Maar ik had de game, ik heb de game wel eens gespeeld vroeger. Ik deed alsof ik de game kende. Maar eigenlijk,
ja, ja, ja.
Weet je wel?
Ik snap precies wat je bedoelt.
Ja. En toen ging ik het spelen deze week op mijn PC. Een oude versie, Doom 1993 heet die. Met muis en keyboard wel. Ik was echt, echt een beetje van slag. Dat ik dacht, Jezus, dat ik dit niet heb, eerder heb gedaan. Is gewoon belachelijk eigenlijk. Ik voelde me een beetje een iemand die heel hard roept dat hij klassieke muziek kent. Maar gewoon nog nooit naar Bach had geluisterd. Of iemand die... popmuziek uit de jaren 60 kent, maar nog nooit naar de Beatles had geluisterd. Zo, ik voelde ineens een soort van ja, poser iets in mij. Ah, weet je wel,
dat
ik
dacht, je voelde wat, de charlatan in jou, die kreeg je ja, even van langs.
Het, zeg maar, het imposter syndrome, weet je wel.
Ja, ja, ja,
waar
ja,
ik
ja.
Op zich heb ik eigenlijk niet zoveel last van. Dat je denkt van, weet ik eigenlijk wel iets? Ik weet toch eigenlijk helemaal niks? En iedereen denkt dat ja, ik iets weet. Wat ja, natuurlijk ja, ja, in zo'n podcast als dat waar wij maken natuurlijk een heel ding. Want dan, ja, wij praten het over games. En ja, dat is zo'n breed onderwerp. Maar ik vond het eigenlijk wel echt schandalig dat ik het nu pas... op mijn bijna 40ste pas echt in Doom ben gedoken. Want ja, het is zo, zo bizar goed. Het is zo ongelooflijk goed in elk opzicht. En zo vindingrijk en mooi gemaakt. En met zoveel humor en gevoel. En de muziek is waanzinnig. En het momentum, hoe het bestuurt. En de plaatsing van elke enemy is zo on point. Design van de maps. De opbouw. Ik heb er gewoon geen woorden voor eigenlijk. Daarom had ik ook, wow, ik had ook voorbereid van... ik ga even een beetje geschiedenis dingetje doen over Doom. Maar ik dacht van ja, waar moet ik beginnen? Weet je wel? Mm. Ja, ik was echt zwaar onder indruk. En het is ook een redelijk korte game. Weet je? Dus je het is ook heel erg gericht op een soort van... aan het eind van een level krijg je ook je tijd. Weet je wel? En hoeveel van de geheimen je hebt gevonden. En hoeveel van de hidden items... en hoe groot percentage van de enemies je hebt neergeknald. Want het is gewoon, op een gegeven moment is het gewoon leeg.
Daardoor wordt het ook echt bedoeld om op herhaling te spelen.
Ja, ja. En het heeft zoveel... Het deed zoveel dingen voor de eerste keer. Net als de Beatles eigenlijk. Deed het zoveel voor de eerste keer. Bijvoorbeeld het eerste chapter, dus het eerste deel van Doom... kwam uit in 3 verschillende chapters. Dat was gewoon de game. Eerste chapter hebben ze als freeware... verspreid. Mm-hmm. Dus het was eigenlijk gewoon free to play. Hier heb je een stuk van de game. Als je meer wil, moet je geld betalen. Weet je wel, de laatste 2 chapters kosten geld, of als je het hele package wil. Maar die eerste, die zat gewoon bij magazines. Die kon je gewoon via postorder kon je die bestellen op een floppy. En mensen verspreiden dat gewoon onderling. Daardoor kwam dat ook heel erg op, dat mensen van ja, weet je wel, floppies kopiëren en lenen en dat soort dingen. In 1993 bestond dat natuurlijk al, maar dit Doom was zo populair. Het feit dat je kon, dat je een LAN... dus multiplayer kon doen. Dat je dus samen... Je moest dan wel met PC's allemaal bij elkaar gaan zitten... en die PC's aan elkaar hangen. Maar het had dus ja, echt een deathmatch... zoals nu nog steeds in shooters enorm populair is... dat mensen tegen elkaar gaan spelen op die maps. En ze introduceerden... ook doordat het technisch een waanzinnig knappe game is... konden veel PC's het draaien... en konden mensen ook zelf hun levels... ontwerpen. En dat was natuurlijk ook een big deal. In de modding, er zijn heel veel mensen ook gewoon met Doom begonnen. Die daarna legendarische game developers zijn geworden. Omdat het voor het eerst was dat je met zo'n soort engine zelf thuis met je normale PC van je pa of je ma aan de slag kon. En zo, ja, dit is nog maar echt het topje van de ijsberg. Want de game zelf en de muziek is ook gewoon, ja, het is zo goed. Ja, het is echt waanzinnig.
Vet, ja. Ja. Het is echt een first... Voor zoveel, ik heb hem dus. Ja, ik heb wel die freeware versie, denk ik, heel veel gespeeld. Want destijds hadden heel veel mensen. Iedereen had gewoon Doom op zijn PC.
Ja.
En als je hem nu speelt, is het dan twin stick controls? Dus dat je de camera beweegt en...
Nee, nou ja, met de muis. Maar dat is alleen maar horizontaal. Dus je kan niet omhoog kijken.
Ja, precies.
Kijken.
Er was geen verticaliteit.
De engine had dat... Dat konden ze nog niet in die engine. Volgens mij vanaf Doom 2 of 3, dat weet ik niet helemaal zeker, kon dat wel. Maar het is wel met de muis. Alhoewel de allereerste versies volgens mij... toen waren de muizen nog niet zo... ontwikkeld. Toen was het in principe gewoon met de pijltjes toetsen, zeg maar. En WASD op het toetsenbord. Dat je liep en strafde en dan rond kon kijken. Maar ik speel het met een keyboard en een muis wel. Want ik vind het wel echt een game die je op die manier soort van moet spelen. Ik dacht, nou ja, dan ben ik het dichtst bij het idee hoe ze het destijds hebben gemaakt. Ja. Meer dan met een controller.
Heel veel mensen speelt het ook alleen op een keyboard.
Oh ja, precies.
Dan moest je zo streven en zo drukken. En ik heb dat vaak zo lomp gespeeld altijd.
Dat is ook eigenlijk volgens mij hoe ze het hebben ontworpen. Want muizen waren dus toen nog niet zo goed en snel als dat ze nu zijn. Of later werden. Ook Wolfenstein 3D heb ik ook zo gespeeld. Die heb ik wel veel gespeeld. De game voor Doom. Dus dat is dat was echt de eerste first person shooter.
Dat was echt de eerste, ja.
Ja.
Zelfde engine toch ook?
Nee. Ze hebben wel echt een nieuwe engine gemaakt voor Doom. Ah. Maar ze hebben wel veel... John Carmack, het grote technische brein eigenlijk van id Software. Id Software is de ontwikkelaar. Hij heeft die engines ontwikkeld. En hij heeft ook dus tijdens het afronden eigenlijk van Wolfenstein... is hij al meteen gaan werken aan de Doom engine. Er zijn zoveel verhalen en shit die gasten deden toen. Dat is echt zo'n andere wereld ook. Heel indie eigenlijk.
Ja.
Ze gingen ook een soort independent... Ze hadden een uitgever bij Wolfenstein, maar toen gingen ze dat zelf doen. En nou ja, het is gewoon ongelooflijk. Dus ik raad iedereen aan, als weet je wel, mensen zoals ik, die denken van ik ken Doom of ik heb Doom gespeeld en ik weet hoe goed het is. Maar stiekem weet je eigenlijk misschien, heb je nog niet genoeg tijd erin gestoken. Of het is echt heel dankbaar. Het is heel erg vet. En het heeft voor mij echt heel veel games in een ander licht gezet. Van, oh ja, hier komt het allemaal vandaan. Eigenlijk.
Ja, ja, ja.
Ook Dark Souls bijvoorbeeld. Heel erg Dark Souls gewoon.
Wat is Dark Souls?
Nou ja, de plaatsing van vijanden bijvoorbeeld. Mm-hmm, dat je gewoon voelt, je ziet een gang en je ziet een dude staan aan het einde van die gang. Weet je wel, dat is een soort van dat die dread of zo, weet je. Het is natuurlijk veel meer fast-paced dan Dark Souls. Het is heel redelijk snel.
Ja, al best wel hoge framerate en zo tijd.
Ja, nee, het is heel, heel vloeiend. En
heel vloeiend, ja.
Ja, en de momentum is heel goed. Dus je voelt echt, je gaat echt, weet je wel. En door de muziek wordt het nog verder versterkt. Waar het ook op Dark Souls lijkt, is dat je dus de vijanden respawnen niet. Dus je hebt in principe... En de levels zijn een soort, niet alleen een soort combat arenas, maar het zijn ook een soort labyrinthen met puzzels erin. Met keys die je moet vinden en geheime deuren en verborgen items. Weet je, dat zijn allemaal dingen die in Dark Souls ook zitten. En op een gegeven moment heb je bijvoorbeeld, want ik met mijn slechte richtingsgevoel kan soms echt dwalen en steeds weer in dezelfde cirkel blijven rondlopen. Maar dat is ook Dark Souls, dat je dan elke enemy hebt gekillt en dan gewoon rustig op je eigen gemak de geometrie van het level kan gaan onderzoeken en op zoek kan gaan naar geheimen in een soort veilige omgeving waarvan je weet, oké, er zijn hier geen enemies, die gaan niet meer respawnen. Mm-hmm. En het is gewoon ook humor, want het is, soms kom je een grote ruimte in, er staan een paar vijanden, die knal je dan neer. Aan het einde van de ruimte ligt dan een rode sleutel waarvan je weet, oké, die heb ik nodig. Die pak je dan en dan ineens gaan alle muren in die ruimte open en komen er gewoon, weet ik veel, 15, 20 gasten op je af. Weet je wel, vanuit het niks. Dat is dan ook zo grappig. Weet je wel, of je doet een liftdeurtje open en ineens staat er gewoon een dude recht voor je neus. Dat is ook een soort van dat comedy.
Ja, een soort slapstick.
Ja, dat is het. En dat heeft Dark Souls ook.
Ja, totaal. Ja.
Dus en dat zijn nog maar een paar dingen. Er zijn heel veel dingen waardoor ik heel erg aan Dark Souls moest denken. Maar aan heel veel andere games ook. Ik ga de hele serie denk ik helemaal. Maar in elk geval die oude allemaal. Ik ben ook heel benieuwd naar Doom 64. Want dat is een heel andere benadering. Maar die schijnt echt geweldig te zijn. Veel sfeervoller. Want de muziek hier is heel erg metal riffs.
Maar Doom 64 is toch een soort remake van 1?
Ja, dat dacht ik. Maar dat is dus niet zo. Het is echt een totaal andere game. Ze hebben zelfs voorgesteld om het Doom 3 te noemen, volgens mij. En dat heeft het toen tegengehouden. Het is gemaakt door Midway. Makers van Mortal Kombat ook.
Voor de 64?
Ja, voor de Nintendo 64. Ja. En het is ook echt op een andere engine gemaakt. En het zijn echt andere levels. En een heel ander verhaal. Alles is anders.
Wat leuk.
Ja, en die schijnt ook echt qua sfeer in elk geval super... super goed te zijn. Veel meer een ambient-achtige soundtrack en meer gericht op exploration, nog meer. Want dat is die oude ook. Ja, goed. Ja, waanzinnig. En als ik nog één ding mag aanraden, die heb ik volgens mij wel vaker genoemd, maar Tim Rogers, maker van geweldige video-essays en geweldige schrijver over videogames en van eigenlijk alles, is een van mijn favoriete internet personalities, of hoe je hem ook wil noemen. Maar hij heeft een geweldige video ook over Doom, de eerste Doom gemaakt, waarin hij zichzelf ook een Doom poser noemt. Dat hij jarenlang, net als ik eigenlijk, deed alsof hij Doom kende. Die video is echt super lang, maar is echt heel erg goed. Als je het eerste half uur even kijkt, als je dan, en ik denk dat bijna iedereen gegrepen is dan, want hij is zo, hij vertelt hij heeft een soort literaire manier van praten over videogames, zonder pretentieus te zijn. Gewoon heel erg goed. Action Button op YouTube.
Oh, van de Action Button. Hij zit achter die site. Ja, dat is een geweldige site. Ja.
Ja.
Geweldige reviews.
Ja, hij heeft ook een tijd bij Kotaku gewerkt als reviewer, video reviewer. En nu, sinds een jaar of drie, is hij soort van onafhankelijk. Heeft hij super, super succesvolle Patreon. En hij maakt echt waanzinnig goede video's. En zijn Doom video's is heel erg de moeite waard. Dus ja.
Cool. Ja. Ik vind het sowieso wel leuk om wat vaker tipjes. Ik kijk ook erg vaak YouTube-essays.
Ja.
Die ik erg leuk vind. Nakey Jakey bijvoorbeeld.
Oh ja.
Heb ik je wel eens gestuurd.
Zeker,
die heeft hele mooie, vaak eigenzinnige recensies. Kijken op bijvoorbeeld The Last of Us Part 2 of Red Dead Redemption 2. Is hij heel erg kritisch voor die games. Maar op een manier dat ik denk, ja, dat snap ik eigenlijk wel. Wat ook Doom voor het eerst keer deed, volgens mij, voor de eerste keer is, ik zit nu een filmpje te kijken ondertussen, de UI, dat jouw levensmeter, je health, wordt weergegeven in het gezichtje van het mannetje.
Ja, dat had Wolfenstein had het ook al, maar inderdaad, dat is ook zo humoristisch, weet je, zo'n dude die dan langzaam steeds meer, als je bijna dood bent, dan ziet het echt niet uit. Helemaal afgeracht.
Ja, een beetje die oude Street Fighter, als je dan al verloren je character was, je ook zo helemaal verloopt, ook een beetje cartoonesk gezicht.
Ja.
Ik moet meteen denken aan die Edge review van Doom. Mm. Daar hebben we het wel eens over gehad. Dat de recensent zei. Omdat first-person shooters was niet echt nog een genre of zo. Dacht, maar waarom kan je niet praten met die aliens?
Ja, precies.
Waarom kan je geen vrienden met ze worden?
Ja, hele interessante benadering ook. Vind ik ook wel moedig dat een critic dat oppert. Alhoewel het in zo'n... wat is communicatie in een game, weet je wel?
Ja, kijk, dat was gewoon nog niet... Daar waren nog niet echt regels voor. Kijk, het is natuurlijk eigenlijk voor een recensent heel... Het is natuurlijk eigenlijk een totale no-go voor een recensent. Ja. Als jij een pannenkoekhuis gaat recenseren en dat je daar dan zit... Ja, maar waarom is er geen biefstuk? Nee, het is gewoon een fucking pannenkoekhuis.
Ja.
Dat moet je van... maar ik vind het toch ook wel weer... de naïviteit van die tijd en dat het zo nog in de kinderschoenen stond.
Ja, zeker.
Weergeven. Wat
en,
mooi is.
En nu is het een heel, toch een redelijk valid ding wat je kan zeggen over een shooter. Van het, ik mis het verhaal of ik mis de motivatie. Weet je wel? Ja. Dat is denk ik waar diegene op doelde. Van waarom doe ik dit? Waarom moet ik deze wezens neerknallen? Waarom kan ik niet gewoon de andere kant op lopen? En nu is het. Ze zijn ook shooters gewoon. Die hebben gewoon een verhaal nodig. Anders dan krijg je toch op je laser van de speler of de...
Terwijl in Doom is dat toch eigenlijk heel helder. Je bent toch gewoon in de hel beland.
Is ook zo. Ja, je bent een Space Marine en er is een portal naar de hel opengegaan.
Ja, Mars, toch?
Op Mars, ja.
Ja, vind ik vrij hel. Ja, dan moet je die... In de hel, sorry, no mercy.
Ja, nee, precies. Dat is het. Dus in principe is dat er ook allemaal. In dat opzicht is het ook een suf. Maar ik vind het toch interessant dat iemand dat dan... Ja, ik hou ook wel van een soort van rare...
Ja, zeker.
Een beetje contrair.
Dat risico moet je ook durven nemen, vind ik, van zo'n vraag. En ik vind het eigenlijk heel grappig dat je dit allemaal vertelt. Ik heb namelijk, maar volgens mij was dit nog in het oude jaar, in december... heb ik een paar uurtjes Quake zitten spelen.
Ah, ja.
Op Game Pass.
Ah, ja. Ja.
En had ik ook nog... Jawel, ik had vroeger Quake 2 gespeeld op de PC. Maar we hadden zo'n brakke PC dat ik eigenlijk nu voor het eerst zag... Nou ja, eigenlijk precies een beetje jouw ervaring. Dat je denkt, oh, ja. Wat is het eigenlijk... Wat is het eigenlijk snel en
ja.
Leuk en...
Ja.
Heel rap. Heel rapido, Quake.
Heel rapido, ja. Quake volgens mij helemaal. Want Quake is de ook van It. Zelfde studio, ja. Maar net een andere samenstelling van de mensen. Want Doom is volgens mij gemaakt door 5 mensen of zo.
Ja.
Ook zo bizar om te bedenken.
Quake ging echt door op het multiplayer.
Ja, heel erg multiplayer. En heel erg veel meer vaart. En veel verticaler ook, volgens mij. Als ik het zeg maar... Als ik het een beetje voor me zie in mijn hoofd, dan is het veel...
Ja, het is wat verticaler. Het is verticaler. In de graphics. De engine is veel meer qua licht.
Ja.
Hebben ze veel meer gedaan. En Quake waren de vijanden en de player character, of de gun die voor je zweeft, zeg maar, waren 3D-modellen.
Precies, ja.
En bij Doom zijn dat nog 2D-sprites.
Allemaal sprites, ja.
Ja.
Ook zo tof. Ik hou heel erg van dat effect. Dat je dus om een enemy heen draait. En dat je gewoon, je ziet gewoon de sprite met je meedraaien. Ik weet niet. Het heeft iets.
Het heeft dus net als Mario 64 met die boompjes.
Ja. Precies, ja.
Het kan heel artistiek worden ingezet. Ja. Het was gewoon vroeger een beperking, inderdaad.
Zeker. Zij hadden iets van, waarom moeten we dit zo doen? Waarschijnlijk. Of ze dachten misschien niet eens zo na, maar 3D-modellen bestonden gewoon nog niet.
Ja, of ze dachten waarschijnlijk, net als met Donkey Kong Country, van, we hebben een manier gevonden om de system te gamen.
Ja,
we hebben de illusie van 3D gecreëerd.
Ja, precies. Ja. Waarschijnlijk is dat het inderdaad. Dat ze juist heel
blij.
Innovatief bezig waren. Ja,
het is natuurlijk niet ook van, zo. We foppen de wereld. Het is helemaal geen 3D.
Ja. Ik ga nog veel Doom spelen de komende tijd.
Het is een interessante kweeste. Dus op zoek naar de zwarte gaten in je game.
Precies, kennis, ja. Ja, en dit is echt wel een gapend groot zwart gat.
Dan wil ik nog even terugkomen op jouw strategy. Want ik kreeg dus een hartverwarmend appje vandaag. Van een, maar dan moet ik even de app erbij pakken. Wacht even. En mijn computer is heel traag met WhatsApp nu. Een collega van mij, die ik al heel lang, net als jou, namelijk XCOM 2 heb aangeraden.
Oh ja.
Van, ga XCOM 2 spelen. En... Hij heeft een tijdje in het buitenland gewerkt. Ik had er even een tijdje niks van hem gehoord. En krijg ik vandaag vanochtend een screenshot van hem.
Ja.
Maar en hij was even in de veronderstelling dat jij ook XCOM 2 aanraden in de podcast. Okay. Dus hij heeft het hier over jullie. En hij schrijft erbij, het is een plaatje van zijn final squad voor de laatste mission.
Oh.
En ik ben ontzettend ontroerd dat de sniper in zijn squad... heet kolonel Heijmans Wolfman. Dat is de sniper van het stel. En het is echt een mannetje die op mij lijkt met grijs haar, de Wolfman.
Ja.
En ik ben gewoon een fucking colonel sniper. En hij schrijft erbij, it was brutal, maar ik ben jullie dankbaar. Professor Veggieman, zo heet een van zijn squad.
Dat zal ik dan zijn, groenteman.
Misschien ben jij oh ja, natuurlijk, dat ben je gewoon fucking... Ja. Even kijken hoe je eruit ziet, professor Veggieman. Even kijken... Jij bent ook kolonel. Je hebt een petje en een zonnebril. Ja. Je bent een... dat vind ik ook wel bij jou passen. Je bent de specialist. Je bent een soort hacker-achtige figuur. Je hebt 27 kills op je naam staan. Je hebt 21 missies gedaan. Je hebt de final mission niet overleefd, Kees. Hij heeft zijn leven gegeven voor de redding van de mensheid.
Wow.
Of je dat even aan Kees kan doorgeven.
Oh man, ik vind het prachtig. Ja. Ja,
ik stuur het plaatje op, dan zie je dus.
Ik zet het op de socials ook wel.
Ja, echt super vet. Dus ik dacht, oh mijn god, ja, dat is zo leuk. Want dan weet ik dus, je hebt zoveel avonturen beleefd met de Wolfman en de Veggieman.
Ja.
Dus,
te gek.
Ja, wellicht dat dit ook weer een push kan zijn in de richting
voor mij, hè?
Naar XCOM 2 voor jou.
Ja, zeker. Ik ga het doen hoor, Marcin, dit jaar.
Heerlijk.
Ja. Zullen we even naar het nieuws nog?
We gaan er even heen. Nieuws. PlayStation State of Play event aangekondigd voor 31 januari om 11 uur. Naughty Dog komt met The Last of Us 2 making-of documentaire. Horizon Forbidden West in maart naar PC. Microsoft ontslaat 1900 medewerkers bij Xbox, Bethesda en Activision Blizzard. Fortnite keert na bijna 4 jaar terug op iOS. En Palworld verkoopt rond de 10 miljoen exemplaren in 10 dagen.
Ja. Dat was het nieuws. Ja, wat PlayStation nieuws. De helft is PlayStation nieuws eigenlijk. Vanavond dus, op de dag dat dit wordt uitgezonden. Dus morgen voor ons is er een State of Play event.
Zijn er al geruchten van wat er gaat?
Ja, volgens mij gaat het vooral om games die al zijn aangekondigd. Rise of the Ronin krijgt denk ik veel aandacht.
Dus toch de nieuwe van Team Ninja?
Dat is het eigenlijk het enige wat ik heb meegekregen wat we kunnen verwachten. Ik ben ook even een beetje out of the loop of zo. Wat PlayStation allemaal op stapel heeft staan.
Ja, ik weet het ook niet zo goed dit jaar. Nee.
Er komt natuurlijk een nieuwe Final Fantasy aan volgende maand. Die exclusief is voor PlayStation. Foam Stars is een groot game volgens mij die ze gaan. Dat is een soort van Splatoon-achtige game.
Ja.
Er zijn geruchten over Death Stranding 2. Wil ik echt graag spelen dit jaar. Misschien moeten we die samen tegelijk een beetje gaan checken.
Dat vind ik een hele goeie.
Ja, denk ook wel een goede game om over te... Ja,
ik denk dat je er heel erg kan over lullen. Ja,
ja, precies.
Death Stranding.
Maar goed, dat is dus 31 januari. Dag van uitzending. Komt die online. Naughty Dog komt met Last of Us 2. Making of documentaire. Wordt een 90 minuten durende documentaire. Dat is echt een full length.
Heerlijk.
Ja, en ik hou heel erg van game documentaires. Waar je echt gewoon kan zien hoe ze gemaakt worden, die games. Want dat is altijd super interessant en leerzaam. Helemaal over zo'n groot studio. Zo'n legendarisch team. Heel benieuwd hoe dat en hoeveel ze laten zien. Weet je wel.
Maar ga jij hem kijken?
Ja, dat is lastig. Ik kan hem waarschijnlijk niet kijken voordat ik hem heb gespeeld. Dat lijkt me niet zo verstandig. Dus
dat
ik denk,
ik ook niet doen,
eerst wordt het Last of Us. Maar ik heb al een PlayStation gefixt van iemand die hem eigenlijk niet meer veel gebruikt. Die kan lenen voor Last of Us en Final Fantasy waarschijnlijk. Dus komt binnenkort mijn kant op PlayStation
super,
5.
Super.
Ja, Horizon Forbidden West komt in maart naar de PC. Nou, een van de grote first party titels van Sony. Zoals allemaal. Uiteindelijk komen ze naar PC. Duurt soms even. Bij deze ook. Deze kwam in 2020 uit volgens mij. 2022.
Iets tegelijk. Tegelijk.
Ik weet altijd. tegelijk met
Zelda.
Zelda, precies.
Hij komt altijd met Zelda. Ja,
met Zelda. En dan, de DLC kwam dan tegelijk met Elden Ring. En dat was de eerste keer volgens mij ook weer zo precies hetzelfde. Dat ze echt met enorme releases.
Ja, of zouden ze het gewoon expres doen? Dat je gewoon meehopt op de open world hype?
Zou kunnen, ja. Zou
iedereen, kunnen. Want al die mensen die geen Switch hebben, denken, ik wil toch mijn open world portie.
Hmm. Misschien is het heel slim. Ik weet het eigenlijk niet. Maar
misschien is het heel slim.
Ja, in minder nieuws. Microsoft ontslaat 1900 medewerkers bij Xbox, Bethesda en Activision Blizzard. Is enorme hoeveelheid mensen. Best wel een heel heftig verhaal. Veel mensen ook die hun hele leven hebben ge-uproot, zeg maar. Want ze zijn ook heel erg overgegaan naar een hele strenge niet van huis werken policy. Dus iedereen moest continenten over om de baan te behouden. En nu worden dus heel veel mensen ontslagen. Heeft ook te maken met het feit dat er overlap is na zo'n grote overname. Microsoft heeft natuurlijk deze Bethesda Activision Blizzard overgenomen de laatste jaren. En dan krijg je een soort overlap in bepaalde segmenten. Nou goed, we kunnen hier een hele uitzending over lullen. Of ik in elk geval liever niet. Maar het is gaande. Dit jaar zijn er al, volgens mij is er 60% ontslagen wat vorig jaar 100% was ontslagen, zeg maar. Dus het zit al op 6000 mensen dit jaar in één maand. Vorig jaar was het iets van 10.000. Dus het is,
toch ook gewoon een dit gebeurt altijd als een studio wordt opgekocht door een grote speler en dan gaan ze huishouden. Ik denk, doe het gewoon niet. Ja. Je bent fucking Bethesda. Dat hadden ze toch helemaal niet nodig?
Microsoft in dezelfde week als dat Microsoft dat Microsoft is aangekondigd als het meest waardevolle bedrijf, meest winstgevende bedrijf ter wereld. Ontstaan ze ook nog eens, ja. Maar ja, zo doen ze dat. Dit is, en de shareholders, het aandeel schoot omhoog na dit nieuws. Weet je wel?
Oh.
Dus het kan, ja, want dit is goed. Want zij geven minder uit nu.
Oh, dat is gruwelijk. Maar ja. Het is ook zo, ik snap de, los van geld, de beweegreden vanuit een Bethesda niet. Want Bethesda is zo'n, Ja, ik weet ook niks, hè, maar ik kan me voorstellen dat het heel goed deed financieel.
Ja, is ook zo. Nou ja, Starfield, maar dit is een keuze van Microsoft om mensen te ontslaan bij Bethesda. Ze hebben Bethesda gekocht.
Voor de acquisitie.
Ja. Ja, okay.
Denk je toch, ja. Je moet gewoon als artistiek. Ja. Je moet gewoon als je zelf zo'n bedrijf hebt opgebouwd. Ja, je moet je gewoon nooit aan een grote speler verkopen, volgens mij.
Dat denk ik ook.
Maar dat doet Sony toch wel heel wat beter bij iets als Naughty Dog en zo.
Mm-hmm.
En Insomniac.
Ja. Ja. Ook gewoon zoveel kleiner. Zoveel soort van persoonlijker manier van aankopen doen. En dit voelt gewoon heel erg alleen maar groeien. En niet zozeer heel erg op de inhoud. Goed, ja, dit gaan we nog heel vaak horen dit jaar. Er was ook nieuws dat een nieuwe Deus Ex game gecanceld was en een groot deel van de studio ontslagen. De Deus Ex, enorm geliefde gameserie. Heel invloedrijk ook voor games als Dishonored. En zij hadden een nieuwe game in ontwikkeling en die is ook gecanceld en de studio. En dat is een Embracer Group studio weer.
Oh ja.
Die zijn ook heel naar bezig. Ja, het is gewoon echt... Ja, nasty stuff.
Yes.
Fortnite keert terug na 4 jaar naar iOS. Big deal natuurlijk voor de kinderen.
Ja, die hadden ruzie, hè? Epic en over wie is dat?
Ja, Epic. Epic en Apple. Ja, want Epic wilde hun eigen store. En Apple wil dat niet. Die wil alles binnen de App Store houden. En toen heeft Epic gezegd, oké, dan halen we Fortnite van de iPhone af. Het is nu alleen wel alleen in de Europese Unie. Want de Europese Unie is wel goed bezig in die zin. Dat ze dit soort van problematische praktijken een beetje aan banden proberen te leggen. Meer dan in Amerika. En Palworld verkoopt nog steeds bizar veel. Ik had even gekeken. Spider-Man 2 had ongeveer de helft in dezelfde... Weet je wel, dus zo groot is het.
Wauw, wat grappig dat wij er dan helemaal buiten... Of ik in ieder geval... Ja. Nooit van...
Vorige week hebben we het er nog even over gehad. Omdat het een beetje in opspraak was vanwege het kopiëren van bepaalde models. Ja. Wat ook weer... Er worden heel veel vraagtekens bijgezet of dat echt zo is. Het is een heel breed ding. Er gebeurt van alles rond die game. Maar hij is dus ook gewoon heel erg populair bij The Gamer. 10 miljoen exemplaren ongeveer verkocht. Zo'n miljoen per dag. Ja, ongelooflijk.
Dat is ongelooflijk. Ik heb het gezien, de 3D-modellen. Nou, het is echt...
Ja.
Het is gewoon knip- en plakwerk. Ja, het is echt plagiaat. Totaal. Ja. Totaal.
Dus ik ben heel, heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken straks. En of ze hebben een slimme manier gevonden om het te omzeilen op de een of andere manier. Goed. Ja, volgens mij zijn we rond, Maarten. Jij moet ook weer... Moet je nou weer gaan vechten? Of kan je gewoon... Ga je lekker, weet ik veel, liefdescène of iets fijns?
Nee, ik moet nu heel veel lullen.
Gewoon lullen.
Gewoon plot. Wat is er aan de hand?
Ja, dat kan
wat
je wel.
Wat is
er
aan de hand hier? Ja, lullen. Gewoon lullen. Ja,
dat hebben we al gehoord afgelopen.
Zeker. Nou, ik heb ook lekker weer even in de backseat deze aflevering jou lekker horen praten. Dat is ook altijd fijn.
Nou, lieve luisteraars, bedankt voor het reten. We bedanken even voor het reten.
Ja,
Op aangeven van Elmer, ons lieve luisteraar. En alle luisteraars die hebben gereed. Heel erg dank voor de rates.
Dank voor de rates.
Ja. En heb je nog niet gereed? Oh, je mag altijd raten. 5 sterren.
Je mag altijd raten. Of trek je rate weer terug. En misschien kan je dan weer opnieuw...
Opnieuw raten. Reet je rond. Reet je rijk.
Absoluut.
Dan
zijn we volgende week weer.
Volgende week zijn we er weer, lieve luisteraars.
Met veel nieuwe gepassioneel gepraat.
En avonturen. Yes.
En avontuur.
Oké.
Fijne week.
Doeg.
Bedankt voor het luisteren naar de Videogame Show met Maarten Heijmans en Kees Groenteman.
Wij zijn als show en afzonderlijk te vinden op onder andere Instagram, Twitter en TikTok.
Voel je vrij om de podcast overal te volgen en een mooi aantal sterren te geven.
Daarmee help je ons enorm.
Muziek en montage door Kees Groenteman.
Artwork is van Hanna Gehoorn.
Tot de volgende show.
Ja, Jezus.
Ik heb echt, ik denk 3,5 uur geslapen of zo.
Oh man, en dan zit je hier om over videogames te praten.
Exacto.
Jeetje, dat je er bent vind ik een wonder.
Ik ben er, Maar ik moet zo echt even gemasseerd worden. Want ik had een vechtscène de hele nacht.
Oh.
Wat best wel leuk is ook.
Maar ik wil er eigenlijk zo in de aflevering alles over horen. Maar ja, dit, klinkt echt
heel goed. Vertellen.
Dit is content, echt, jongen.
Dit is heel nerdy. Het is heel leuk.
Ook nog. Nou ja.
Ja.
Oké. Okay. Ik moet even nog even een podcast van Tijn en Gijs opsturen naar de grote baas. En dan... Oké. Volgens mij ben ik er klaar voor. Maarten, ben jij er klaar voor?
Ik ben er born ready.
Ik neem nog een slokje water. Ja, je ligt in bed, maar wel... Ja, goed. Oké. Okay. Ach jongen, oké, let's go.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.